Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Om Herenhuizen u gebouwd waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Dat is van Psalm 122, het derde wat we met elkaar zingen. We gaan luisteren naar het woord van God uit de eerste brief van de apostel Johannes. 1 Johannes, het vierde hoofdstuk. We lezen dat vanaf vers 7. Zingen dan uit Psalm 133. En die zullen we dus doorzingen gaandeweg deze dienst. Nu het eerste. I see hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. 1 Johannes 4, dus vanaf vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief heeft. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we gaan vanmiddag luisteren naar het woord dat we vinden in vers 12 van het gelezen schriftgedeelte. Natuurlijk staat dat in een bepaald verband, maar de woorden van vers 12 vormen in het bijzonder de tekst voor de prediking. Waar Johannes midden in zijn betoog over de liefde van God en de wederliefde en de broederliefde deze woorden schrijft: niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Zullen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen? Heere, als we nog woorden na horen klinken, misschien in onze gedachten over een liefdevuur dat niet wordt gedoofd, en we op deze vrij kille zondag, de laatste zondag van dit jaar, bijeen mogen zijn, trouwens in een verwarm kerkgebouw, dat is ook niet overal ter wereld zo, en we zitten wat dat betreft heel riant in onze huizen, en we kunnen het warm krijgen. En tegelijkertijd, heren, weet u ook wel dat we daarmee niet klaar zijn, omdat we niet als wandelende lichamen door deze wereld gaan, die op een bepaalde temperatuur moeten blijven. Maar we hebben een hart, een innerlijk. En we bidden van u, wilt u door uw geest vuur ontsteken in ons binnenste. Onheilig vuur hebben we genoeg, heren. Maar heilig vuur, liefdevuur, dat zit er bij ons niet in. Maar we danken u dat u het er wel in wil werken. En u kent ze, heren, die met een verkleumde ziel en met een verkleumd leven ook deze zondag misschien weer met ons hier in de kerk zijn of meeluisteren, of waar ze dan ook zijn, en wilt u ze dan opzoeken met een woord wat werkelijk dat vuur en die warmte en dat licht in een donker en duister en verkild en klimaat. En dan denken we niet alleen aan het weer, maar Heere, zonde is verstikkend, verkillend, verdovend ook wel. En alle ondeugden die we maar zouden kunnen noemen, Heere. En als we dan op deze zondag, tweede kerstdag, zoals het dan nog heet ook, opnieuw bijeen mogen zijn, laat het ons niet te veel zijn. Al zijn we allemaal mensen, lopen we ook daar tegen onze grenzen aan, dat toch een bepaalde moeheid op kan treden. Heere, ook dat hoort bij het gebroken bestaan. Moe zelfs ook van ons innerlijk. Ik ben mijn zonde moe. En mijn berouw. Omdat het vuur niet zo kan blijven branden dat het altijd warmte geeft en dat het vuur altijd heilig is. Heren, gebruikt u uw woord vanmiddag. U weet hoe we hier zitten, thuis, hoe we eraan toe zijn. U weet wat deze gemeente als geheel nodig heeft. En we bidden u ook voor het geheel van de gemeente. Juist als u een woord geeft, ook deze middag, wat voor ieder persoonlijk van belang is, maar toch ook wat te zeggen heeft over het samenwonen, het samenleven, de gemeenschap waar u iedere zondag weer op bezoek komt met uw woord en waar uw geest wil werken. Heren, we bidden u erom. Laat het de gemeente wel gaan. En wilt u ook weer een van uw boodschappenjongens gebruiken hier, om het goede hier te zoeken, waar onze God zijn woning houdt. Zoveel jaren al wilt u zo aan uw werk hier denken. En zegent u daardoor de broeders van de kerkenraad. En wilt u ons gebed horen, heren, als we u vragen. Daar hebt u zich niet van afhankelijk gemaakt en daar zijn wij niet van afhankelijk van. Dat weten we allemaal en we zeggen het nog iets makkelijker als dat we het echt weten. Maar wilt u toch ook weer een eigen herder en leraar geven? Zo dragen we elkaar ook aan u op. Kerken als geheel, heren. Liefde en vuur. De waarheid betrachten in liefde. Heren, als uw geest ons niet leidt, gaat het vast en zeker verkeerd. Hoe dan ook. En daarom bidden we u. Wilt u in onze verlegenheid zo spreken en zo werken, dat het gevleugelde gezegde dat onze verlegenheid uw gelegenheid is. En dat bent u niet verplicht, maar u werkt wel zo in de geschiedenis. Doet u het alstublieft om de eer van uw naam, opdat niet nog weer een keer uw naam te grabbel gegooid wordt, als we elkaar gaan verbijten en vereten, zoals de lelijke woorden in uw Bijbel staan. Heere, zegent u ons en onze kinderen en geeft dat er voor onze kinderen, voor onze jongeren, een huis zal blijven waar ze warm kunnen worden, waar ze hun hart op kunnen halen in een wereld die er niet vrolijker op wordt. In een wereld waarin het klimaat ook niet warmer wordt. Alle opwarming ten aarde ten spijt, maar het geestelijke klimaat. U hebt zelf gezegd dat er een tijd komt dat de liefde gaat verkillen. En dan wordt het ook knap koud op een dorp. In een huis. In gezinnen. En in een kerk. Heren, als we u deze dingen uitzeggen, dan roepen we uw naam aan. Wilt u ook in deze tijd blijven werken? Zegent u, o komende generaties, bouw uw kerk en bouw ook hier de gemeente nog weer op. Uit jongeren die hun hart kwijtraken aan u. Het heerlijkste wat een mens kan gebeuren. En dat we geborgen mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. En dat we weten mogen dat er een koning is en dat het u niet uit de hand loopt. En dat we niet hoeven te somberen over een toekomst. Al is er allerlei reden, dat weten we ook wel, dat de dingen ons naar de keel kunnen grijpen. En toch, heren, wat bevrijdend rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zelfs de wereld van je eigen mensenhart is zijn gebied. Zegen allen die daar strijd voeren, ook in hun innerlijk, ook met hun eigen gevoelens, waar ze geen raad mee weten. Ontfermt u zich over alle gekneusden, geknakten, de vermoeiden en beladenen. En wilt u rust geven. Heere, zo is er veel, veel meer als dat we nu zeggen, maar we danken u dat u een God bent die het al weet voordat we het gezegd hebben. En wilt u zo deze gebeden horen en ons verder een goed uur geven hier in uw huis en thuis als we meeluisteren. En misschien moeten we in de laatste situatie het nog een keer extra vragen. Niet omdat u niet gewillig bent, maar u weet ook wel dat het niet altijd eenvoudig is. Dan moeten we ook niet doen alsof het allemaal wel eenvoudig is, want soms is het niet zo. Heren, geef dat we zo uw woord mogen horen, samen met onze kinderen. In Jezus' naam bidden we het u uit genade. Amen. Zullen we dan verder zingen, dan nu het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. We zingen de belijdenis en het gebed uit Psalm 25, vers 5, na het amen van de prediking. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Nu weet ik niet, gemeente, of dat u het allemaal meegekregen hebt, maar misschien een paar woorden erover, dan helpt het wel. Ik denk van jullie eigenlijk wel dat je het allemaal gehoord hebt. Er is een telescoop de ruimte ingezonden, de James Webb. En dat is een heel spannende operatie, want dat ding schijnt er 4 weken over te doen voordat hij op zijn plaats ligt. En ondertussen kan er alles en nog wat verkeerd gaan. Het gaat mij om die gedachte en dat hield me bezig. Miljoenen kilometers weg. Om iets uit een oneindige verte hier op het scherm te krijgen. Alleen zo'n gedachte al. Op eerste kerstdag de ruimte in. En dan duizelt het je. En als u zegt, wat duizelt er dan? Is dat die gedachte aan die telescoop? Nou, ook dat wel, laten we nuchter zijn. We hebben geen idee hoe groot het is. Maar toch eigenlijk een andere gedachte die de telescoop wakker riep. Kunt u het geloven? We hebben een beeld ontvangen. Uit een oneindige verte. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En u hoeft niet te zeggen wie zal in de hemel opklimmen. Want dan haal je het eigenlijk naar beneden. En je hoeft ook niet de diepzee van de oceaan in. Want, en dat zijn die woorden, we hebben woorden gekregen. En als je dat bedenkt, ik ga geen lelijke dingen zeggen over die wetenschap. Maar en toch heb je ook wel eens even iets van een soort glimlach erbij. Het is zo knap en het is zo dit en het is zo dat. Maar omgekeerd die beweging. Geen telescoop. Maar dat er iemand in deze wereld gekomen is. Die het beeld uit die onzichtbare verte, uit die oneindigheid hier op aarde ons gegeven heeft. En het zelf is. En wat ziet u in die spiegel? Nou, als je het Johannes laat zeggen, dan ziet u daarin iets van de woorden die je aankijken met twee ogen en waar zoveel diepte in zit dat geen mens ter wereld in staat is om daar zoveel woorden over te zeggen dat je het eigenlijk ook een keer gezegd hebt. En waar gaat het dan over? Nou, zegt u het zelf eens als u dit schriftgedeelte leest. Is er dan een bepaalde uitdrukking waarvan u zegt, dat is zo oneindig diep, zo groot, zo, om zo maar te zeggen, van de oneindigheid omgeven, dat ik er eigenlijk misschien nog meer bij kan ervaren als dat ik kan zeggen. En ik hoop eigenlijk dat u ondertussen de landing gemaakt hebt. Want welk beeld is hier op aarde aangekomen? In de woorden ook die Johannes schrijft. En zo gebruik ik het beeld vanmiddag natuurlijk. Het beeld van niemand heeft ooit God gezien. En dat is, lijkt een heel vage uitdrukking. Ik kom daar natuurlijk zo nog op terug. Bij de woorden van de tekst. Maar die woorden die zo oneindig diep zijn en die de spiegel zijn waarin. En als ik het hardop zeg, dan zou je bijna jezelf in de reden willen gaan vallen van kun je het nou zo wel zeggen en toch zeg ik het. De spiegel zijn van het hart van God. God is helemaal zijn hele wezen, alles wat in hem is, alles wat uit zijn gedachten voortkomt, alles wat hij heeft laten horen. En gemeente, zo kan ik doorgaan en ik doe het niet, omdat ik alleen die woorden maar afbreuk ga doen als ik er heel veel over ga zeggen. Maar als je het niet gelooft, dan zou ik je willen vragen, neem dan eens 10 minuten om deze paar woorden in de ogen te kijken. En bid God of dat je ontdekken mag welke ogen dat er op je gericht zijn. Want dat is wat Johannes schrijft en waar hij voortdurend over schrijft in dit kleine briefje wat hij op hoge leeftijd waarschijnlijk geschreven heeft. Als Johannes aan het zingen gaat over deze woorden, dan legt hij dus, en dan komen we een beetje in de buurt van onze tekst, dan legt hij dus in dit gedeelte vanaf vers 7 tot en met vers 21... en u ziet dat misschien in uw druk van de Bijbel er ook boven staan, opwekking tot liefde voor God en de naaste. Met andere woorden, als u zou vragen, Johannes, hoe kom je nou bij die woorden? Dan zou hij zeggen, wel, u hebt toch wel naar mijn meester geluisterd. Ik wel. Johannes, dat weten jullie ook, dat was de discipel die heel goed naar de Heere Jezus luisterde. Zo goed zelfs dat hij het hart van de Heere Jezus heeft horen kloppen toen hij aan de boezem, zo staat het er dan, lag. Toen hij in de schoot van de Heere Jezus lag. Maar dat is eigenlijk dat hij op hartshoogte ligt. Dat is de evangelist Johannes die wij hier als de apostel Johannes kennen. En als er één is die ooit iets opgevangen heeft van wie God is en het hart van God en de klop van Gods hart, dan is het ook wel heel begrijpelijk dat wij deze apostel een beetje een bijnaam gegeven hebben. En ik zou zeggen, daar kun je nog mee voor de dag komen. Niet als je de apostel van de liefde genoemd wordt. En dat is ook zo, dat heeft Jezus zelf gezegd, dat Jezus ook bijzondere liefde voor deze apostel had. Maar daarom zingt hij er ook heel veel over. En ik weet niet, ik vraag u tussendoor wel dingen. Of dat u eigenlijk als u Johannes aan het lezen bent in dit eerste briefje, of dat u dan wel eens een keer Johannes in de reden wil vallen van ja, mooi allemaal, maar zou u ook niet eens hier wat over moeten zeggen? Want als ik bij uw collega ga luisteren, bij Paulus, dan hoor ik soms toch andere dingen. Gemeente, ik ben ervan overtuigd dat Johannes gezegd heeft, ga mooi luisteren. Maar ga van mij niet verwachten dat ik alles door elkaar heen ga zeggen. Ik laat me maar gewoon gebruiken zoals de Heilige Geest me gebruiken wil. En ik heb mijn eigen karakter en ik heb mijn eigen stijl van schrijven. En ik ben nu eenmaal deze man door de Heer in dienst genomen. Laat mij nu gewoon schrijven wat er staat. Uiteindelijk is dat toch eerbied voor het woord, dat u het gewoon u laat zeggen. Dat wij het ons, want ik moet niet alleen naar u wijzen, dat wij het ons laten zeggen. En dat je niet God in de reden gaat vallen. Johannes die zingt dus over, want daarom kwam ik bij de meester, de relatie tussen het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk. En daar begint hij dus mee. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, vers 7. Want de liefde is uit God en een ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. En het omgekeerde, als je niet lief hebt, dan heb je God niet gekend. En dan volgt dus de eerste keer, en dat komt nog later een keer terug, want God is liefde. En als hij dan gaat zeggen in vers 12, niemand heeft ooit God aanschouwd, dan is dat niet een of andere vage uitdrukking. En als u zegt, nee, ik vind hem ook niet vaag, want ik ben best goed thuis in mijn Bijbel, en ik weet dat dit ook weer zo'n uitdrukking is die echt bij Johannes past, zoals alle evangelisten en apostelen toch wel een beetje speciale uitdrukkingen hebben soms. Nou, Johannes is dit er één van. En als jij aan Johannes 1 denkt, dan doet u dat gerust. Het is niet erg om gewoon gaandeweg al luisterend zo'n verbinding te leggen. Dat u zegt, oh ja, dat zijn die prachtige woorden uit Johannes 1. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Daar heb u zelf de. Alleen daar maakt Johannes zijn zin helemaal af. De enige geborene die in de schoot van de vader is, daar heb u diezelfde uitdrukking, aan de boezem van de vader lag, aan het hart van de vader lag, die heeft hem ons uitgelegd. Dat is de spiegel waarop het beeld van wie God is zichtbaar wordt. Kijk, en daar gaat Johannes over zingen, daar is hij eigenlijk over aan het zingen. En dan tot twee keer toe. En ik ga dat vanmiddag niet. Maar dat hebben we wel nodig om te begrijpen wat er in vers 12 bedoeld wordt. Als hij zegt, niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. Dan is dat in het verband met, en dan gaan we even teruglezen, met wat er staat in vers 11. Waarom zegt Johannes wat in vers 12 staat? Nou, omdat er eerst een vers 11 was. Zo kun je ook gewoon dat redeneren. Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft. Zo zijn we schuldig elkander lief te hebben. En dan komt even toch die vreemde zin ertussendoor. Niemand heeft ooit God gezien. En dan gaat hij weer verder met waar hij in vers 11 mee bezig was. Zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Indien wij elkander lief hebben, vers 12, het tweede deel. Zo blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt. Zullen we Johannes nog even volgen? Wat is nu eigenlijk wat hij bedoelt te zeggen? Geliefden, indien God ons al zo lief gehad heeft. En dat al zo. Dat is eigenlijk waar het om scharniert, ook in vers 12, als het gaat om die verbinding tussen God, die niemand gezien heeft, en de gemeenschap waarin gezegd wordt, heb elkander lief, want dan wordt die onzichtbare God als het ware zichtbaar in de gemeenschap van elkander lief hebben. En dan wordt het doel van die liefde bereikt. Maar dan moet je dus beginnen waar God begint. En hij begint. Weet u, het zijn allemaal woorden die op zich. Ja, ik zocht daarbij omdat ik. Je voelt je bijna onmachtig om dan alles te zeggen. Hoeft ook niet. Maar hij begint. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Geliefden, wij zijn schuldig elkander lief te hebben omdat God ons al zo lief gehad heeft. Wat is dat dan al zo? Maar wat zou u nou zeggen? Johannes, die geeft u twee, om zomaar te zeggen, tonen, twee muziek tonen mee, om het te zeggen, die een beetje hetzelfde beginnen. Hierin is de liefde van God. Al zo lief. Hoe lief dan? Op welke manier dan? Op deze manier, zegt vers 9. Hierin is de liefde van God ergens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Dat is dus God is liefde. Dat is de God, niemand heeft ooit God gezien. En hij zendt zijn zoon in de wereld. En wat is nou de liefde van God? Opdat wij zouden leven door hem. Dat alleen al. Bij Johannes is liefde verbonden met leven. En als u de derde erbij wil hebben voor compleetheid, dan kunt u ook zeggen licht. Licht, leven, liefde. Je leeft alleen maar als je in het licht bent en lief hebt. Je kunt alleen maar lief hebben als je in het licht wandelt en zo het leven ontvangen hebt. En zo zingt Johannes voortdurend door over die oneindige oceaan van Gods liefde, al zo lief. En dan hoor je dat er uit het hart van God dit is, opdat wij zouden leven door hem. Misschien toch even halt houden, gemeente. Waarom maakt u deze kerstdagen nog mee? Moet ik het nog een keer lezen? Waarom krijgen we opnieuw gelegenheid om aan de geboorte, aan de zending van de zaligmaker te gedenken. Moet ik het echt lezen voor u? Opdat wij zouden leven. Kunt u dat geloven? Moet het andere vers u helpen? Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, hierin is de liefde. En dan merk je ook, Johannes, die kan het ook eigenlijk niet met één woord zeggen. Dat is ook niet zo erg gemeente. Hierin is de liefde, vers 10. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar er komt een soortgelijke zin. Maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft. En nu komt er niet om te leven, maar tot een verzoening van onze zonden. En alweer, al zo lief, de God die niemand ooit gezien heeft, en waar we toch een beeld van ontvangen hebben, God wil gezien worden in zijn Zoon, in zijn Christus, in zijn gezondene. En daarom, gemeente, het is niet alleen maar een kwestie van een soort, ik zou bijna zeggen, een soort theoretische discussie. Je kunt dat natuurlijk wel eens hebben. Ik ga er eventjes op in, maar wil ik ook niet te veel tijd voor vragen. Maar je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, als ik nou God ooit een keer kon zien. Maar niemand heeft ooit God gezien. Daar hoef ik niet voor in de kerk te komen om dat te horen, want dat heb ik al lang ontdekt. En dat is eigenlijk waar ik mee loop. Ik zou God wel eens willen zien. Wat moet je dan tegen zo iemand zeggen? Ja joh, dan moet je ook zo'n telescoop de ruimte inzenden. Dan heb je misschien kans dat je God ooit een keer te zien krijgt. Hopen maar dan voor je. Nou, dat zou bijna een beetje cynisch klinken. Is er niet wat heerlijkers te zeggen, gemeente? Maar terwijl ik het doe alsof ik het tegen een buitenstaander zeg. Er zijn er hier ook wel. Of thuis die meeluisteren. Al ben je, om zomaar te zeggen, met de paplepel grootgebracht bij kerstevangelie. En heb je al heel wat kerstfeestvieringen gehad. Het verlangen, ik zou toch God wel eens willen zien. Dan weet ik tenminste dat hij er is. Als kind hebben we het allemaal wel een keer gewild. Ik wou dat ik in de tijd van de Heer Jezus geleefd had. Nou, dan ben je trouwens al een heel eind. Want dan heb je eigenlijk misschien ongemerkt in de gaten, als ik hem gezien heb, dan heb ik ook God gezien. Waarvan de Bijbel zegt, niemand heeft ooit God gezien. En Johannes dat ook hier weer ter sprake brengt. En is dat ook niet iets wat we nooit genoeg kunnen horen, gemeente, dat er geen tegenstelling is tussen een vader en een zoon. Maar dat zoals u de zoon leert kennen, dan kent u ook de vader. Met alle respect verder voor allerlei onderscheidingen die je kunt maken. Maar je kunt dat in een soort patroon brengen waar het wel lijkt alsof het kennen van de zoon nog weer iets heel iets anders is dan het kennen van de vader. En ik snap het allemaal als het gaat over wat ervaart een mens en hoe gaat dat. Je leert niet alles op één dag, allemaal goed en wel. Maar laten we het alstublieft ook een beetje bijbels eenvoudig houden. Niemand heeft ooit God gezien en daar gaat het over de vader. En tegelijkertijd God wil gezien worden. Hoe weet je dat? Dat weten we hieruit, dat God zijn zoon gezonden heeft. En daarin wil hij gezien worden. In zijn zoon. En als ik dat zo formuleer, dan gaat dat natuurlijk over die uitdrukking, niemand heeft ooit God aanschouwd. En God wil gezien worden in zijn zoon. Waarom zeg ik dat? Waarom zegt de Bijbel dat? In ieder geval om u iedere uitvlucht en jou iedere uitvlucht te ontnemen om te zeggen, ja,
Ja, als ik God nou maar een keer zou zien, dan zou ik wel in hem geloven. Wil je dat alsjeblieft gelijk naar de prullenbak doen? Dat is gewoon... Dat is jezelf voor de gek houden. En de Heere kun je niet iets voor ogen draaien. Dat is gewoon niet waar. En als je zegt, ja, maar dat meen ik dan toch. Jawel, ik snap ook wel dat dat voor je gevoel misschien wel oprecht is. Dat je zegt, van ik zou dat toch wel willen. Maar zit er niet een beetje een bodem onder? Omdat je denkt, eigenlijk is het toch zo dat je God nooit kunt zien. En dan is Johannes wel iemand die je dat uit handen neemt, ja. Omdat God zelf dat uit handen neemt. En zegt, jij kunt het evangelie lezen. Je hebt Nederlandse taal gekregen op school. Je vindt misschien bepaalde teksten moeilijk in de Bijbel, dat snap ik ook wel. Het is niet het allermakkelijkste Nederlands wat voor je ligt, dat is ook waar. Maar kun jij iets lezen over mijn zoon? Dat kun je. En als je werkelijk gaat lezen over wie hij is en wat hij gedaan heeft, dan heb je mij gezien. Jouw onbekende schepper is geen onbekende schepper. Al heb je hem nooit gezien, daar is hij te verheven voor. Hij heeft zich laten zien in zijn zoon, maar dat is dan ook niet vrijblijvend. Hij wil gezien worden. Als iemand gezien wil worden, wil hij ook erkend worden. Ziet u? En daarom, niemand heeft ooit God gezien, maar u hebt hem in de oren gekregen. En nabij u is het woord. En deze zoon die de Vader toont, wil gezien worden. En daar zitten twee kanten op zijn minst aan. Dat betekent dat er achter die woorden weer dezelfde lokkracht ligt en de trekkracht ligt. Je hoeft er niet bij weg te blijven. Je hebt bij voorbaat toestemming om deze zoon te zien. En om zo te ontdekken, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. Maar ook omgekeerd. Ga je zo de kerstdagen uit? Ja, zo moet ik dat vertellen. Gewoon zo, weer verder. Terwijl het heerlijkste nieuws wat je op aarde kunt bedenken. Al staan ze straks ergens allemaal te springen en te juichen dat een telescoop aangekomen is. En dan komt er misschien een beeld van zoveel lichtjaren ver uit het oneindige heelal. En dan slaan ze elkaar op de schouders. En dan moet je dit toch zien. Gemeente, waarom ziet het er in de kerk niet zo uit? Hebben wij niet veel verbazingwekkende nieuws ontvangen? Deze woorden, waarbij je de een tegen de ander zou zeggen, kijk eens wie daar in de wieg gelegd is. Zie eens wie God is, die zelfs zijn eigen zoon niet spaart, maar hem geeft voor ons leven. Tot verzoening. Zodat je ook in de nabijheid van deze God kunt komen zonder te sterven. Niemand zal God zien en leven. Dat is waar. Buiten Jezus Christus om is God een verterend vuur. Het vuur van zijn liefde. De vlammen van zijn liefde. Zichtbaar in het Johannesevangelie. Hebben een spits, dat kan niet anders. God neemt zichzelf al serieus, gemeente. En God meent het. Maar als de vlammen van zijn liefdevuur door ons worden verdoofd in ongeloof.
Wat dan? Anders dan dat gekwetste liefde toornt. Over zonde. Welke zonde? Wat is uw grootste zonde? Ik heb God niet lief. En dan hoef je over de rest niet te praten. En als je dat ontdekt en je hoort dat nu precies iemand gezonden is, om zelfs die allerpijnlijkste zonde, mag ik dat zo noemen, waardoor ik het meest misdadig ben, dat ik... Niet dat ik van alles en nog wat verkeerd doe en dat ik van alles en nog wat aan dingetjes laat enzovoort. Natuurlijk, het heeft allemaal wel zo goed recht, maar in het licht van dit evangelie. U bent een zondaar, wij zijn zondaren omdat we God niet lief hebben. Doet het pijn? Het is ook niet fijn. En tegelijkertijd, als je dat verstaat... En je leest dan op het scherm, om zo maar te zeggen, dit nieuws uit oneindige vette over leven, verzoening. Dan kun je toch je geluk ook niet op. En zou je elkaar dan niet aansporen? Een oudere generatie naar een jongere en misschien wel het omgekeerde een keer. Dat gebeurt gelukkig ook. En in wat voor verband dan ook. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Maar God wil gezien worden in zijn Zoon. En zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Indien wij elkaar lief hebben, zo wordt God onder ons zichtbaar. U zegt, dat staat er niet. Ik zal het toelichten, zo staat het er misschien niet zo heel letterlijk. Maar naar mijn overtuiging wel is de bedoeling. Zo blijft God in ons. Zeker. In een persoonlijk mensenleven. Zalig worden is een persoonlijke zaak. Dat is duidelijk. Daar is de Bijbel duidelijk in. Tegelijkertijd is de Bijbel ook heel duidelijk dat God niet losse poppetjes zalig maakt. Wij denken zo individualistisch, gemeente. De Bijbel denkt veel meer in een gemeenschap. In een volk. In een gemeente. En die gemeente... Nou, leen ik toch even bij Paulus, omdat dat een prachtige uitdrukking is... die precies bij Johannes past. Als de gemeente in Korinthe ontstaan is... Dan zegt Paulus tegen die mensen daar in de havenstad... die uit de kroegen en overal vandaan gehaald zijn door de heren... U bent geroepen. Nou en of, dat hebben ze gehoord. En waar kwamen ze toen? Ja, in de kerk. Kun je het een beetje mooier zeggen? U bent geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon... Omdat er een verbinding gekomen is aan die Zoon. En zo verbindt Johannes het. Als er nou een gemeenschap is die zegt... Wij hebben een middelpunt in de kerk. Weet u wie er bij ons centraal staat aan de Hoflaan? Gemeente Kant Leiden. Kunnen we dan onbevangen zeggen... Hij staat centraal. Deze God en deze Zoon van Hem. Daar draait het helemaal om in onze erediensten. En daar draait het om in heel ons gemeentelijk leven. Anders ben je geen kerk. En nu zegt Johannes, niemand heeft ooit God gezien. En dan gaat hij niet meer spreken over Jezus Christus, in wie God zichtbaar geworden is. Maar hij wil die andere kant benadrukken.
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, dat betekent dat in een gemeente, in de gemeenschap rondom deze liefde van God, geopenbaard in zijn Zoon, de liefde van God ook haar doel bereikt. Ik weet niet of dat u erg schrok van die woorden. En zijn liefde is in ons volmaakt. En dat je eigenlijk al bij zo'n woord een beetje een terugschrikreactie hebt van, oh, volmaakt. En terugschrikken, misschien is het ook wel een woord wat heel sterk je heimwee wakker roept. Volmaakt. Nou, niet om er wat op af te dingen, want dat verlangen en dat heimwee, en laat het ook maar een beetje terugschrikken. Maar de bedoeling van het Griekse woord is heel eenvoudig. Er zit een woordje in van doel, bedoeling, bestemming. De liefde van God komt tot zijn bestemming in ons, zegt Johannes. Onder ons, want zo kun je dat voorzetsel ook vertalen. Als in onze gemeenschap, als onder ons, God blijft wonen. En hoe blijft God zichtbaar in een gemeenschap? Ja, het staat er toch echt. Indien wij elkaar lief hebben. Dat moet je niet afdoen als, oh ja, een beetje lief zijn voor elkaar. Ja, daar gaat natuurlijk helemaal niet over. We zijn niet voor niks begonnen bij het middelpunt, hè? En wie zegt dat hij God lief heeft, middelpunt, en zijn broeder haat, die is een leugenaar, dan hoor je helemaal niet bij de gemeente ten diepste. Niet bij deze gemeenschap. En voor alle duidelijkheid nog, liefhebben heeft iets met je genegenheid te maken. En als je veel genegenheid hebt voor iemand, is die ander nummer één. En haten betekent dat je hem iedere plek gunt, behalve nummer één. En waarom zeg ik dat? Als iemand zegt, ja, maar ho, wacht even. Ik haat geen mensen. Eigenlijk haat ik God ook niet. Dan zit dat vaak een beetje bij ons in de gevoelsfeer. Van, ja, ik heb geen hekel aan niemand. Ik heb geen hatelijke gedachten over iemand. Er is niemand in de gemeente waar ik heel lelijke over gedachten koester. Ik hoop het. Maar dan ben je er niet. De ander nummer één laten zijn. Dat is liefhebben. En hoe wordt God zichtbaar in een gemeenteleven? Als dit praktijk wordt in het gemeentelijk leven, elkaar liefhebben. Zo blijft God onder ons. En als u nou nog even terugdenkt aan dat eerste zinnetje, hè? Niemand heeft ooit God gezien. Waar kun je God zien in deze wereld? Kent u veel mensen in Middelharnis? Of in de buurt? Die niet in de kerk komen. En die misschien een hele discussie op kunnen zetten. Ja, maar God heeft nooit iemand gezien. Gemeente, kunnen wij het erop wagen? Zeggen, kom maar. Ik neem je mee. En nou neem je hem niet mee naar het eerste geheim. Het beeld in zijn Zoon. Maar nou neem je mee dat je zegt, kom maar bij ons in de gemeente. Kom maar in de gemeenschap met allen die hun hart kwijtgeraakt zijn aan deze liefde van God. Die overwonnen zijn door de liefde van God. Kom daar eens een poosje in hun midden. En daar wordt God zichtbaar. God is liefde. Niemand heeft ooit God gezien, dat is helemaal waar. Maar in de gemeente rondom
Deze zoon wordt in het leven van de zonen en dochters die uit God geboren zijn, zichtbaar wie God is. Of het nog een keer anders te zeggen, zijn een beetje woorden van Luther. God wil niet alleen gezien worden in Christus, maar ook in zijn christenen. Gemeente, moeten we eraan denken dat je het kerstfeest viert in 2021. En als we ons afvragen, waar heeft ons dat nou gebracht? Brengt het ons dan ook tot het besef dat dit er dus blijkbaar echt toe doet en dat dat niet iets bijkomstig is? En dat je allerlei hele mooie dingen kunt vertellen over waaruit zou moeten blijken dat je God lief hebt. En heerlijk als het zo is en als het echt waar is. Maar de proef op de som had u misschien niet gedacht, hè? Ik ook niet. Het kenmerk van wedergeboorte. Wilt u zeker weten dat u uit de dood in het leven overgegaan bent? Johannes heeft het al eerder gezegd. En wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Johannes, hoe weet je dat? Wat heb je allemaal ervaren? Johannes zegt, nee joh, dat bedoel ik nu niet. Dat komt een andere keer misschien wel, maar nu bedoel ik alleen maar omdat wij de broeders lief hebben. Dat is het bewijs van mijn wedergeboorte. Gemeente, zullen we het niet vergeten dat dit het kenmerk van de wedergeboorte is in Johannes. En dat de proef op de som of een gemeente een knip voor de neus waard is, dit gebod is. Dat hij zo aan zijn geliefden doorgeeft. Hij zegt ze deze dingen echt niet omdat hij een hekel aan die mensen heeft. Tegendeel. Maar hij heeft zoveel liefde voor de God die hij niet gezien heeft, maar die hij wel gezien heeft in zijn zoon. En waarvan hij weet, wat is nou het verlangen van deze God? Niemand heeft ooit God gezien. Dat hij zichtbaar wordt op aarde. En dat in de gemeenschap, laat ik dan nog even het beeld gebruiken van dat ding, van die telescoop bedoel ik, dat op een beeldscherm iets zichtbaar geworden is, nou op een unieke manier in Jezus Christus. Maar zal hier de kerk aan de Hoflaan het scherm zijn? Ik stel me dat dan maar even voor, hè, dat als je hier voor in dat portaal een scherm hangt, en daarop wordt alles geregistreerd, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij over elkaar praten, hoe wij naar elkaar kijken. Nee, niet of dat je allemaal elkaar aardig vindt, want we zijn niet allemaal aardig. En je hebt karakters waar je moeite mee kunt hebben. Dat is allemaal waar, maar daar gaat het niet om. Heeft de een de ander echt lief? Al zou je met de grootste zondaar, om zo maar te zeggen, een gesprek hebben. Hou je dan van hem? Mag ik het ook gewoon een keer in die taal zeggen? En dan hou je niet van de zonde, maar wel van een zondaar. En dan kijk je op niemand meer neer. En dan ben je bij de koffie ook een keer uitgepraat over een gemeentelid wat misschien dit of dat gebeurd is en heb je het gehoord en noem maar op. Dat gebeurt niet meer. Maar zo is God niet. Gemeente, dit is heel concreet. En ik weet niet of dat u, als u dit op u in laat werken, eigenlijk niet ook het idee hebt van, dit lijkt bijna op prediking van de wet in plaats van evangelie. En ik geef het u ergens ook wel een beetje gewonnen. Er is niet zo ontdekkend in uw, jouw en mijn leven als de liefde.
Het is, even tussendoor, ook wijsheid van onze catechismus trouwens, dat als het gaat over waarheid kent ge uw ellende uit de wet van God. En waar gaat het dan over in de wet van God? Niet over de 10 geboden. Dan gaat het juist over God liefhebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. En dat zo op het scherm van een CGK middelharnis zichtbaar wordt de God in wie wij zeggen te geloven en in zijn Zoon die hij gezonden heeft in deze wereld, opdat er iets van het beeld van zijn Zoon ook onder de christenen zichtbaar zal worden. En dat ouders, om het toch maar een beetje concreter te maken nog, zo lief hebben dat hun kinderen in hun vader en moeder iets mogen ontdekken. Niemand heeft ooit God gezien. Maar in het leven van mijn vader en moeder heb ik het wel gezien. In het leven van mijn opa en oma. En maakt u dat, ik hoop niet dat u nu zit te redeneren en dat u het nou losmaakt van het eerste deel van de preek, maar laat de woorden ook gewoon zo staan zoals ze er staan. Dit zijn de dingen waar het over gaat, gemeente. En is er dat verlangen? Heere, maak me alstublieft een vader, een moeder, een oudere in het midden van de gemeente hier, waar dit waar is. Laten wij elkaar lief hebben. Zo blijft God in ons. En de liefde van God wordt dan ook beantwoord en komt dat tot zijn bestemming. Waarom God zijn Zoon? Om zondaren te redden. Tot verzoening. Om leven te geven. Allemaal waar. Maar hij zond zijn Zoon ook om op aarde een gemeente te hebben. En in de gemeenten dat het zichtbaar zal worden wie hij is. En ik kan van ouders naar kinderen noemen. Wat voor verhoudingen zal ik meer noemen? De broeders ambtsdragers. Als ze op huisbezoek komen. Dat als voorbeeld. Als zij u lief hebben op deze manier. En u hebt hen lief op deze manier. Wordt het avonden om naar uit te zien. Alle gemeentelijke bijeenkomsten. Ik hoop niet dat het waar is, gemeente, maar ik zeg maar wat. Niet dat de een, als die deze deur doorgaat, dat de ander denkt, oh, daar moet, dan neem ik deze deur. Wilt u dat de gemeente eraan gaat? En als u zegt, maar dat kun je toch zomaar niet zeggen? Nee, ja, dat hoef ik niet te zeggen. Daar ga ik gelukkig ook niet over en daar gaat geen mens over. Maar een gemeente staat of valt met Christus. Dat zeggen we, hè? En dat is helemaal waar. En wie zijn hart niet aan hem kwijt is, wat moet je dan eigenlijk ten diepste in de kerk? En begrijpt u me goed, blijft u alstublieft zitten. En blijf luisteren. Want u hoort deze woorden vanmiddag met geen andere bedoeling dan God wil gezien worden en kom tot zijn schijnsel, al gij volken. Maar als het erom gaat om het beeld en de spiegel waarin God zichtbaar wordt, kun je niet zomaar onbekeerd je plaats in blijven nemen. Kun je niet zomaar naar kerst doorgaan op de oude voet. Kun je niet zomaar denken, goed om te horen, ik zal er nog een weekje over denken of dat ik naar hem of haar toe ga. Maar eerlijk gezegd denk ik het niet. Weet u, je loopt tegen de lamp bij zo'n vers. Ook hierin.
dat de woorden die gesproken worden tot ons en onze kinderen, dat wij van nature geneigd zijn om God en onze naaste te haten, maar al te bitter waar zijn. En daarom roept deze tekst ook om een vervolg, en dat ga ik niet doen. Het staat er wel. Hieraan kennen we dat we in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Je hoeft geen trucjes van stal te gaan halen. Je hoeft niet een soort gedrag te gaan vertonen, gewenst gedrag te gaan vertonen. Gemeente, daar word je alleen maar moe van. En in de kerk en in de gemeente hoef je echt niet moe te worden. Als liefde een kwestie is van, oh ja, ik moet u lief hebben. Ik was bijna vergeten. Wat is dat voor liefde? Waar ben je dan om verlegen? Dit is het geheim. Zijn geest heeft hij gegeven. En dan zijn Johannes het en Paulus veel meer met elkaar eens als dat ze met elkaar verschillen natuurlijk. Want de eerste vrucht van de geest is: God is liefde. Wat is de eerste vrucht van de geest? Liefde. En gemeente, zo roept kerst 2021. Zingt het uit, aan de ene kant God wil gezien worden. In zijn kind Jezus in Christus. Maar daar klinkt ook de klemmende oproep. Via Johannes vanmiddag hier in de kerk. Ik begon met de telescoop. Ik ga afronden. Ja, niet met een telescoop als zodanig. Ik heb begrepen dat het dus de komende 30, 40 dagen nog behoorlijk spannend is voordat die telescoop aankomt. De zaak kan helemaal uit elkaar spatten. Gemeente, vindt u de komende 30 dagen spannend? Na kerst. Is dat minder spannend als ons zulke woorden bereikt hebben? Wij hebben heden ongelooflijke dingen gehoord. Uit Gods hart. En wat zijn wil is. En hoe hij zichtbaar wil worden. Dat zet ons onder hoogspanning. De komende 30 dagen. Zal de Hoflaankerk blijven bestaan? Een gemeente waarin dit niet leeft, is op sterven na dood. Al zou alles doordraaien en kan de koster iedere zondag nog de sleutel in het slot krijgen en de deur gaat open. Maar een gemeente is het niet meer. Omdat als je de deur open doet en nooit iets van God zichtbaar wordt, want God is liefde. Weet u, dat roept tot bekering. Dat roept tot gebed voor de komende 30, 40 dagen, voordat de telescoop aangekomen is. En voor het geval die telescoop uit elkaar klapt, lach er niet om. Voordat u weet dat het hier in de kerk aan de Hoflaan in orde is. Zo in orde. Goddelijke orde. Om daar het verlangen te beoefenen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat we kinderen Gods genoemd zouden worden. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. En dan komt het. Maar wij zullen hem zien zoals hij is. Gemeente, dat. En wie zo getrokken werd door de liefdekoorden waar we over gaan zingen, die zingt ook, en dat blijft in deze bedeling het dubbele. Zondigen tegen de liefde van God is zo onnoemelijk pijnlijk. Moet dat het laatste woord zijn? Nee. Hierin is de liefde. leven, verzoening. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, dat moet er dan toch ook echt uit. Wij hebben tegen u zwaar en menigmaal misdreven in het licht van uw heilige wet, in het licht van uw liefde. Dat is allereerst de belediging van uw zoon, uw enige geborene, als we die nog altijd in ongeloof afwijzen. Heren, als dat nog zo is, trek ons met die liefdekoorden en breng ons zo tot uw hart. Maar ook als het gaat over dat gemeentelijk leven, Heer. Hoe u wil dat zij met elkaar omgaan, die uw Zoon Jezus Christus hartelijk belijden als hun zaligmaker, hun enige hoop, hun enige verwachting, die zingen Jezus, leven van mijn leven, en toch onderling zo'n heel ander gedrag kunnen vertonen, zodat u niet kunt zeggen, ik word gezien in mijn christenen. Heren, wat doen we u daar tekort mee, verdriet mee, onrecht mee? En Heer, het gebeurt maar al te gemakkelijk, want wij zijn het. En daarom bidden we om uw geest, of dat u zo ook hier in de gemeente wil werken. Waar liefde woont, daar kunnen we zegen verwachten. En laten we dat niet uitstellen, Heren, maar dan mogen we ook u aanroepen. Om uw geest en zo om het liefdevuur, aangewakkerd als we zien wat u gegeven hebt uit uw eigen hart, uw enige geborene zoon. Heren, gaat u zo met ons mee en weest u ook zo verder met ons in deze laatste week van het jaar. Geef ook de Oudejaarsdag uw zegen als de gemeente nog weer een keer samen mag komen. En laat dit het ook zijn, Heren, wat ons drijft om elkaar op te zoeken, ook in een wereld waarin het zo koud is. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 133. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.